Ik heb weer een mooi aantal vragen van u gekregen. Als je door de wereld wordt geaccepteerd, je hebt ongelovige vrienden bijvoorbeeld, zou je dan voor jezelf de conclusie moeten trekken dat je te weinig op Jezus lijkt? Of mag je het zo niet omdraaien? Nou, dat hangt er vanaf. Misschien is dat inderdaad de conclusie die u voor uzelf zou kunnen trekken. Maar ik zou er inderdaad, en dat bedoelt u in feite, niet zo'n zwart-wit regel van willen maken. Ik heb u al gezegd, we leven in een tolerante samenleving. En die tolerantie gaat soms verschrikkelijk ver. Zeker in een tijd die we dan wel eens aanduiden als postmodern. Waarin de mensen zeggen, als jij het fijn hebt met Jezus, nou, dan is dat prima. Als dat voor jou werkt, dan is dat uitstekend. Maar voor mij werkt meer New Age of noem maar wat op. Dat is een tolerantie die haast nog enger is dan die intolerantie die er in vroeger tijden vaak was. Want zulke vrienden zullen u helemaal accepteren, als u tenminste niet constant over uw geloof zit te zeuren. Ze zullen u accepteren, als u hen ook accepteert, met hun opvattingen. En daar zit het probleem. Aan de ene kant, juist door die tolerantie waarbij iedereen maar moet geloven wat hij interessant en mooi vindt. Daar is het dus makkelijker een christen te zijn. Aan de andere kant merk je dan toch wel dat die tolerantie een grens heeft. Als je werkelijk probeert consequent dat christelijk geloof uit te stralen, want dan word je een drammer genoemd. We leven juist in een tijd waarin iedereen voor zichzelf zijn eigen opvattingen moet hebben, maar waarin je vooral niet moet proberen die opvattingen aan een ander op te leggen. Nou is de moeilijkheid dat wij als christenen daarin ook inderdaad een zekere wijsheid moeten betrachten. Wie op zijn werk constant elke gelegenheid te baat neemt om altijd maar weer de mensen aan het, en dan zeg ik het dan maar even zoals zij het zouden zeggen, aan het hoofd te zeuren, die moet zich afvragen of die op een goede manier bezig is met getuigen. Ik denk dat we als christenen daarin ook wel eens een beetje naïef zijn. Je kunt ook getuigen op zo'n drammerige manier dat je mensen eerder inneemt voor het geloof, of beter gezegd, nee, omgekeerd, hè? Inneemt tegen het geloof, zo moet ik het zeggen, dan dat je ze nu juist voor Christus en voor het geloof zou winnen. Een treffend voorbeeld is wat er staat in 1 Petrus 3 van vrouwen die met ongelovige mannen zijn getrouwd. Vrouwen die dus in het huwelijk tot geloof zijn gekomen. En dan staat er dat zij moeten proberen hun mannen zonder woorden te winnen. En de gedachte is dat als je elke dag probeert aan die man het evangelie op te dringen, dat alleen maar afstotend werkt. Maar dat je veel eer moet proberen juist door te laten zien dat je een veranderd mens bent, wat het betekent een christen te zijn. En ik denk dat wij ook in onze omgeving aan de ene kant wel eens te weinig getuigen, en dan komen de mensen er om ons heen helemaal niet achter dat we christenen zijn. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Ze moeten weten waar ze met ons aan toe zijn. Maar aan de andere kant, dat we het gevaar lopen drammerig te worden, terwijl het allerbelangrijkste getuigenis dat we kunnen geven niet in de eerste plaats alleen maar in onze woorden zit, maar vooral in onze daden en in onze wijze van optreden. Als mensen daaraan niet kunnen zien dat het de moeite waard is een christen te zijn, hoeven we er ook niet erg op te rekenen dat ze naar onze boodschap zouden luisteren. Als ze niet zien dat die boodschap ook inderdaad de moeite waard is, door wat die boodschap bij ons uitwerkt, wat voor redenen zouden die mensen dan kunnen hebben om hun eigen opvattingen prijs te geven en onze boodschap aan te nemen? Dus daarom zeg ik, het is niet zo gemakkelijk te zeggen als de wereld je accepteert dat je dan fout bent. Want soms kan het ook precies andersom zijn, dat de wereld je uitspuugt, maar dat je toch fout bent. Vanwege je drammerige manier van doen. Ik weet van een goede vriend die zich altijd beklaagde dat hij zo slecht had op zijn werk. Maar ik kende hem goed genoeg om te weten hoe hij zich daar gedroeg. En soms ook wel eens de tijd van de baas stal om te getuigen, dat is al een hele slechte. Door een dief te zijn kun je moeilijk getuige zijn, hoor. Ik heb ook wel eens getuigd in de tijd van de baas. Maar je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn. Je moet niet een dief worden als je bezig bent tijd van je baas te stelen om een getuigenis te geven. Dat is een slecht getuigenis. En als je drammerig bent en als je mensen iets opdringt en daarbij de indruk geeft dat jij daarmee zo belangrijk bent, dat ze vooral zo moeten geloven zoals jij, ben je een slecht getuige. Als je altijd je mond houdt, ben je ook een slecht getuige. Dus ook daarin hebben we weer iets Maar we moeten leren om het rechte evenwicht te betrachten. En ik denk dat daarbij heel veel afhankelijkheid van de Heer nodig is. Aan de ene kant dat je naar hem toe openstelt om als die tijd en de gelegenheid daar zijn een getuige te zijn. Dan ook niet terugwerken. Maar aan de andere kant ook op zijn gelegenheden wachten. Totdat hij deuren openmaakt om een getuige te zijn. Het is moeilijk om daarin het rechte evenwicht te vinden, maar dat moeten we allemaal leren. In welke zin is de vrucht van ons uniek? Ook niet-gelovigen vertonen eigenschappen zoals in Galaten 5. Is het daarom dat in bepaalde kringen zo de nadruk ligt op het gepraat, het gelaat en het gewaad? Kijk, dat is nieuw, dat heb ik nog nooit gehoord, die uitdrukking. Kennen u die al? Oh. Nou, voor mij is het nieuw, zo leer ik nog eens wat. Het gepraat, het gelaat en het gewaad. Dus dat is het niet. Even denken, het gepraat zit hem dus niet in. U bedoelt hier dat in sommige kringen daar juist wel zoveel nadruk op ligt. Nou, u op zichzelf hebt u gelijk. Je mag natuurlijk nooit zeggen dat ongelovige mensen geen liefde zouden kennen. Wat zou dat een dwaasheid zijn? Dat ongelovige mensen geen vrede zouden kennen. Wij denken allemaal dat die vreselijk onvrede in hun ziel hebben. Maar er zijn heel wat ongelovige mensen die een vrediger sterfbed hebben dan gelovige mensen. Staat in de evangelie dat hier Jezus zegt, als de sterken zijn hof bewaard zijn, zijn goederen in vrede. Dat betekent, bij sommige mensen heeft de duivel zo'n beslag op hen, dat er niet eens onrust in hun hart kan binnenkomen. Die sterven in vrede. Dat is een vreselijke dood in feite. Werden ze maar opgeport en wakker geschud op hun sterfbed. Want als ze in onvrede kwamen, dan was er nog hoop. Dus het is ook maar schijnvrede. Maar toch, de Heer Jezus noemt dat zelf zo. Als de duivel volledig beslag op je hebt, heb je vrede. Want dan kan niet eens meer de boodschap binnenkomen. Kan er niet eens meer twijfel in de ziel komen. Kun je niet eens meer aangesproken worden in je geweten. En heel veel mensen hebben dat soort vrede. Dus voor elk van die eigenschappen van de geest is er wel imitatie. En die imitatie lijkt er soms sprekend op. En nogmaals, ongelovige ouders houden ook van hun kinderen. En van elkaar. En ongelovige kinderen houden ook van hun ouders. Maar dat is wat de schrift ook noemt de natuurlijke liefde. En er staat zelfs van de laatste dagen in 2 Timotheüs 3... dat zelfs die natuurlijke liefde te wensen zal overlaten. Maar dat is de natuurlijke liefde. Terwijl als de Heer Jezus het heeft, of Paulus het heeft over de vrucht van de geest, dan gaat het over de goddelijke agape. En dat is niet de natuurlijke liefde die elk natuurlijk mens heeft tot zijn eigen vlees en bloed. Je eigen kind bijvoorbeeld. Maar die agape is de zichzelf wegcijferende liefde. Die liefde waarin God zelf zichtbaar wordt. En zo kun je dat eigenlijk bij elk van die eigenschappen doortrekken. Er zit daar een zekere meerwaarde in. Een hele grote meerwaarde. En als je dat wil zien, probeer je dan maar eens werkelijk in te denken. Niet hoe een goed christen leeft, want inderdaad, dat faalt vaak niet eens zo erg op. Er zijn heel veel ongelovige mensen die ook zeer fatsoenlijk leven. En die hele aardige buren zijn. En die aan ieder geven wat de ander toekomt. Maar je hoeft alleen maar eens het voorbeeld van de Heer Jezus voor de ogen te halen. Probeer je werkelijk eens voor de geest te halen. Als iemand als de Heer Jezus Christus in je straat zou wonen. Hoe die zich zou gedragen, hoe die zou zijn. En dan denk ik, dus niet als we naar medechristenen kijken. Maar als we naar hem kijken, dan krijg je een idee wat het betekent dat in hem die liefde, die vrede en die langmoedigheid, die zachtmoedigheid op een wijze tot uitdrukking komen. Die niet te vergelijken is met iets in deze wereld. Als je naar de christenen kijkt, hebt u gelijk. Daar is vaak maar weinig verschil. Je hebt fatsoenlijke christenen en fatsoenlijke niet-christenen. En soms heb je heel wat fatsoenlijker niet-christenen dan sommige christenen. U kent allemaal heel aardige en sympathieke niet-christenen en heel vervelende en antipathieke christenen. Zo is het helaas. Maar u moet ook niet de christen als voorbeeld nemen. De Heer Jezus is het ware voorbeeld. En het is heel leerzaam om voor jezelf je in te denken. Stel je eens voor dat de Heer Jezus incognito onder ons kwam. Dat hij in uw straat kwam wonen. Dat hij op uw werk was. Dus elke dag dat u hem als collega zou tegenkomen. Zeg eens voor dat hij bij u in de gemeente kwam. Dat zou ook wel aardig zijn. Als gewoon gemeentelid, of misschien als ouderling, of wat dan ook. Maar incognito. Wat voor effect zou er van zo iemand uitgaan? Probeer eens in te denken hoe hij zou leven. En als u zich dat goed ingedacht hebt, dan weet u precies hoe u moet leven. Want dat is het voorbeeld. Niet de christenen, maar de Christus. Geeft de Bijbel aanleiding om het evangelie naar Marcus eigenlijk het evangelie naar Petrus te kunnen noemen? Nou, ik geef toe dat in de Bijbel dat zelf nergens staat, dat Marcus de aantekeningen van Petrus te boek gesteld heeft. Het is iets dat we weten uit de ongewijde geschiedenis, ik meen uit de brief van Papias, die dat al heel vroeg schrijft, dat Marcus de herinneringen van Petrus opschrijft. Maar als je naar het evangelie van Marcus kijkt, met die wetenschap in je achterhoofd, dan zeg je, hey, inderdaad, elke keer worden hier dingen genoemd die Petrus heeft meegemaakt. Dat is geen bewijs, maar het is wel een ondersteuning van die gedachten die wij lezen bij die oude kerkvader Papias, dat het inderdaad wel eens om de herinneringen van Petrus zou kunnen gaan. Peter, u weet, Marcus wordt door Petrus ook zijn geestelijk kind genoemd. Mijn geestelijke zoon Marcus, zo noemt hij hem in een van zijn brieven. De twee soorten getuigen is een interpretatie. Ik geloof dat Jezus iemand tot oog en oor getuigen kan maken zoals bij Paulus. Dan is jouw onderscheid weg, dat is naar mij toegericht. Dan is jouw onderscheid weg en helemaal als het ook andersom gebeurt. Dat laatste snap ik niet. Alle nieuwtestamentische apostelen, ook de huidige, zijn door Jezus tot getuigen gemaakt. Die huidige apostelen, dat weet ik ook niet goed waar ik die moet plaatsen. Maar ik wil even doorgaan op dat zinnetje, tot getuigen gemaakt. Hoe maakt de Heer Jezus iemand tot getuigen? Dat kan alleen maar doordat die persoon iets meegemaakt heeft van de Heer Jezus. Hij maakt ons in die zin ook allemaal tot getuigen, want we kunnen allemaal uit ervaring iets over hem vertellen. Ik denk aan een heel simpel voorbeeld wat we vonden in Johannes 11. Nee, in Johannes 9 van de blindgeborene. Hij was nog maar net genezen of hij was al een getuige van de Heer Jezus. Ze vroegen iets aan hem en toen zei hij, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat is een getuige. Misschien zou je kunnen zeggen, nog niet echt een getuige van de Heer Jezus, maar toch wel een getuigenis van dat wat de Heer Jezus met hem gedaan had. En later wordt hij ook een getuigenis van de Heer Jezus, want dan vraagt hij, wie bent u eigenlijk? En zo groeit hij ook in de kennis van de Heer Jezus. En hoe meer je van hem weet, des te meer kun je ook doorgeven aan anderen. Kun je ook betuigen aan anderen. In die zin hebt u gelijk dat de Heer Jezus ieder tot oog en oor getuige kan maken. Maar ik wil best aannemen dat mijn interpretatie helemaal fout is, hoor. Dat heb ik u al eerlijk zelf gezegd. Maar ik kan niet zeggen dat dit briefje me nou ervan overtuigt dat het een foute interpretatie is. En zeker niet dat het briefje mij een betere interpretatie geeft. Want je blijft zitten met deze merkwaardige aangelegenheid dat de Heer Jezus een dubbel getuigenis onderscheidt. De Heilige Geest zal komen en van mij getuigen en jullie zullen ook van mij getuigen. En u mag best een betere verklaring vinden als het dan maar wel een verklaring is die dat interessante, opmerkelijke onderscheid verklaart. En dan zeg ik, wat betekent dat, dat de Heilige Geest een getuige is van de Heer Jezus? Natuurlijk, je kunt zeggen dat doet de Heilige Geest door mensen, heb ik zelf ook gezegd, door toe te passen op de apostel Paulus. De Heilige Geest doet dat door mensen. Maar het is een onderscheid. Jullie zullen getuigen van wat jullie hebben gezien, zegt de Heer Jezus. En ze hadden veel gezien van de Heer Jezus op aarde. Ze hadden veel gehoord van de Heer Jezus op aarde. Maar afgezien daarvan zegt hij, maar er komt ook nog een andere getuige. Dat is de Heilige Geest. Die komt uit de hemel. En die zal ook van mij getuigen. Vandaar dat ik zei, dan lijkt het mij dat de Heilige Geest zal getuigen van wat Christus in de hemel is. Maar u hoeft het niet te geloven als u een betere verklaring hebt. Of als u zegt, ik heb geen betere, maar die van jou vind ik ook niks. Dus goed, dat vind ik heerlijk. Wij mogen samen blijven studeren op de schrift. En we blijven denken en we blijven lezen. En we blijven ons verwonderen over wat de Heilige Geest zou kunnen hebben bedoeld. En niemand heeft de wijsheid in pacht. Dus u hoeft het echt niet met me eens te zijn. Maar het heeft mij altijd veel vreugde gegeven, zoals ik het u vanavond probeerde uit te leggen. Maar ook dat is weer geen bewijs. Ik herinner mij, zegt deze vraagsteller, de laatste vraag, uit voorgaande sessies. Sessies, dat is een mooie aanduiding voor deze avonden. Dit doet meer aan een therapeut denken. Maar waarom zou je dat ook niet zo kunnen opvatten? Therapeio betekent genezen en het woord van God is heilzaam voor de ziel. Dus dit zijn therapeutische sessies. Heilzame zittingen. Ik herinner mij daaruit dat het eerste deel van Christus' wandel was, van Christus' wandel was de verheerlijking van God. Hier lees ik dat God verheerlijkt wordt door onze vrucht. Is dit complementair? Hoe zit het nou precies? Zijn er dan drie momenten van verheerlijking, te weten zijn wandel, zijn dood en onze vrucht in hem? Later is er nog een vierde bijgeschreven, ook nog een verheerlijking bij hem. Vraagsteller, er zijn nog veel meer momenten van verheerlijking. Als je alleen al in het Johannesevangelie eens opzoekt waar overal dat woord verheerlijking voorkomt. Misschien komen we de volgende keer daar nog weer op terug, of de keer daarna. Als je alleen al eens vergelijkt Johannes 12, Johannes 13 en Johannes 17. Johannes 12, daar spreekt de Heer Jezus over de verheerlijking. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Daar spreekt de Heer Jezus over de verheerlijking van de Vader tijdens zijn leven op aarde. In hoofdstuk 13 hebben we gevonden, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dat is de verheerlijking van zijn lijden, van zijn sterven aan het kruis. Maar dan staat er, God zal ook hem in zichzelf verheerlijken en hij zal hem terstond verheerlijken. Daarin zit zowel de verheerlijking van Christus, maar dat is ook de verheerlijking van God in Christus als Christus zal wederkomen. En de hele aarde zich voor hem zal neerbuigen. Dan wordt God verheerlijkt in Christus bij zijn wederkomst. Maar staat er, God zal hem ook terstond verheerlijken, zoals dat gebeurd is in de opstanding van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus verheerlijkt is, maar daardoor is ook God in hem verheerlijkt. Maar dan Johannes 17, dan vind je een derde nu. Het nu voor het kruis, het nu op het kruis hebben we en het nu na het kruis. Daar zegt de Heer Jezus Johannes 17, waar hij zich achter het kruis stelt en zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde en nu verheerlijk mij bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik had eer de wereld was. Daar wordt de Heer Jezus verheerlijkt zoals hij nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God. En ik zeg opnieuw, ook daarin wordt God verheerlijkt. Want altijd als zijn Zoon verheerlijkt wordt, wordt ook God in hem verheerlijkt. Zoals we dat in Johannes 13 vonden. En dat gaat voor alle gelegenheden op. En nu is de Heer Jezus in de hemel en God wordt in hem verheerlijkt. Zoals de Heer Jezus daar zit als degene die het werk volbracht heeft. En straks zal God in hem verheerlijkt worden als de Heer Jezus terugkeert. En in de tussentijd wordt God weer in hem verheerlijkt. Elke keer als een mens tot geloof komt, wordt God in Christus verheerlijkt. Want we lezen in het begin van Johannes 17, verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon u verheerlijkt. En dan staat erachter hoe dat gebeurt. Zoals u een macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die gij hem gegeven hebt. Elke keer als een mens door het geloof tot de Heere God komt en het eeuwige leven ontvangt, wordt God verheerlijkt door de Heere Jezus in die persoon. En is het dan afgelopen? Nee, want dan gaat die mens uit kracht van het nieuwe leven, uit kracht van de Heilige Geest, voor God vrucht dragen. En weer wordt God elke keer verheerlijkt in wat wij voor de Heere God mogen doen. Straks vroeg iemand mij in de pauze, waarvoor ben ik op aarde? Dat is wel heerlijk als je zo eens een keer lekker een recht toe recht aan vraag zo midden in je gezicht krijgt. Waarvoor ben ik op aarde? En ik beriep mij, ik hoop dat u mij dat niet kwalijk zult nemen, op de Rooms-Katholieke catechismus. Dan hoop ik dat niemand gillend de zaal uitloopt. Want die begint een beetje mooier, vind ik, dan de Heidelberg. Dit is natuurlijk nog erger wat ik nu zeg. De Heidelberg begint namelijk met mijn belang. Wat is mijn enige troost? Dat is mooi hoor, als je mag zeggen dat de Heer Jezus je zaligmaker is. Dat is heerlijk. Maar de Rooms-Katholieke catechismus begint met de vraag, waarvoor zijn wij op aarde? En het antwoord luidt om God te dienen en te verheerlijken. Die begint dus niet met mijn belang, maar met Gods belang. Dat is eigenlijk een beetje calvinistisch trekje hoor. Want het gaat Calvijn ook niet in de eerste plaats om de redding van zondaren, maar om de eer van God. Daarin had hij het verder gebracht dan Luther. Maar hij was ook na Luther, dus hij kon ook weer een stapje verder komen. Luther ging het om de vraag, hoe kom ik aan een rechtvaardig God? Calvijn stelt de vraag als basis voor zijn theologie, hoe komt God aan zijn eer? En daar gaat het altijd om bij alles. Alles wat hier op aarde gebeurt, waarin Gods hand is, gaat het altijd om zijn eer. Als het gaat om de bekering van de zondaar, als het gaat om het leven van een gelovige te leiden, als het gaat om de moeite van het leven. En ook als het gaat om de mooie dingen van het leven. Of het nu gaat om het begin van het christenleven. Of het gaat om de inhoud van het christenleven. Of het gaat om het einde van het christenleven. Het gaat altijd maar om één ding. Zoals Calvijn het zei. En zoals het de Rooms-Katholieke Catechismus het zegt. In de eerste vraag. Het gaat altijd om de eer van God. En dat is goed. Want dat klinkt anders zo vanzelfsprekend. Bijna als een cliché. Het is goed om je dat ook altijd heel bewust voor ogen te houden. Het doel van zulke avonden als nu is de eer van God. Dat is het eerste, dat is niet vrome praat. Dat moet je ook proberen heel concreet je voor ogen te houden. We willen graag dat God gediend wordt in de Krimpenerwaard. Nog meer dan tot nu toe. Daarvoor dient alle verkondiging. Opdat God aan zijn eer komt. Alles is tot eer van God, zelfs de verdoemenis van de zondaren. De goddelozen. Opdat gij een macht geeft over alle vlees, zegt de Heer Jezus. En de Heer Jezus gebruikt die macht doordat sommigen gered worden die zich in geloof aan God overgeven. En anderen die dat niet doen worden voor eeuwig veroordeeld. En in beide komt God aan zijn eer. Want in alle dingen, of het nu gaat om de redding van de bekeerden, of het gaat om de verdoemenis van de onbekeerlijken, in beide wordt God geëerd. Altijd gaat het om de eer van God. En daarna gaat het pas om ons. En daarom is het ook zo belangrijk. Als je vraagt aan de Heer Jezus, waarom stierf de Heer Jezus aan het kruis, zullen 99% van de christenen antwoorden om voor onze zonden te sterven. Dat is waar, maar het is niet het eerste antwoord. Het eerste antwoord is om God te verheerlijken. Juist te verheerlijken met betrekking tot de zonde. God te verheerlijken juist doordat hij zich tot zonde laat maken en in hem de zonde wordt uitgedelgd. Want daarin gaat het niet in de eerste plaats om de bekering van de zondaar, maar om de eer van God. Een heel boeiende schriftplaats is Psalm 69. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Wij hebben die roof gepleegd. We hebben God, voor zover wij daartoe in staat waren, God van zijn eer beroofd. De zonde betekent God van zijn eer beroven. Ik zeg zover als wij daartoe in staat waren, want Gods innerlijk wezen kunnen wij natuurlijk door onze zonde niet aantasten. Maar in onze verantwoordelijkheid hebben wij God van zijn eer beroofd. En hij is degene die zelf daar niet aan meegedaan heeft, maar hij is wel degene die God zijn eer teruggeeft. Die God eert ook in het werk op het kruis. Want het gaat allereerst om de eer van God. En daarom, omdat dat zo universeel is, omdat het altijd gaat om de eer van God, is zo'n vraag dus niet te beantwoorden. De vraagsteller schrijft drie momenten op, bedenkt zich later en zegt, ik weet nog een vierde. Maar had hij nog meer tijd gehad, had hij een vijfde gevonden en een zesde en een zevende en een achtste. Tot in het oneindige, want het gaat altijd om de eer van God. En dat lijkt me een heel mooi en belangrijk punt om daarmee af te sluiten.